Welkom bij Macro Nieuws, de podcast die economie, geopolitiek en mondiale ontwikkelingen hopelijk probeert te vertalen naar begrijpelijke taal. Nou, mijn naam is dus Jeff Tollons en als je deze podcast voor het eerst hoort, nou welkom en zet hem even op volgen in Spotify, abonneer je of Apple Podcasts. Dan mis je hopelijk nooit een aflevering. En als jouw luisteraar bent, nou in ieder geval bedankt voor jullie loyaliteit. En jouw review in de app helpt andere mensen om macronieuws ook te ontdekken. De aflevering van vandaag gaat over iets wat me al lange tijd bezighoudt. En het speelt zich af in het Verenigd Koninkrijk. Wat een democratie, een rechtsstaat is en ook een van onze naaste bondgenoten. Nou, en toch is er daar dus iets gebeurd wat ik niet anders kan omschrijven dan een institutionele doofpot van historische proporties. We hebben het over de zogeheten grooming gangs. Dus dat zijn eigenlijk georganiseerde netwerken van mannen die gedurende tientallen jaren jonge meisjes hebben misbruikt, verkracht en verhandeld. En niet in het geniep, in een soort van vacuüm. Maar terwijl de politie het wist, terwijl sociale diensten het wisten en terwijl lokale bestuurders het ook wisten. En ze hebben gewacht, gezwegen en maar ook zeker weggekeken. En vandaag behandelen we dus die drie dingen. 1. Wat er dus precies gebeurd is. En hoe groot is de schaal eigenlijk van dit schandaal? En 2. Hoe kon dit echt zo lang worden verzwegen? En door wie? En 3. Wat betekent dit nou voor het politieke klimaat in het Verenigd Koninkrijk vandaag de dag? Nou, laten we beginnen. Nou, we beginnen zoals jullie van mij gewend zijn met de macro van de week, oftewel het hoofdonderwerp. En het is vandaag de doofpot dus van het Verenigd Koninkrijk. Grooming gangs, institutioneel falen en een politieke aardverschuiving. Nou, stel je voor, je bent 14 jaar oud, je woont in een arbeidersstad in Noord-Engeland. Je hebt het thuis niet makkelijk en dan ontmoet je dus een iets oudere man die aardig voor je is, je cadeautjes geeft en je het gevoel geeft dat je ergens bij hoort. Nou, wat je niet weet en wat je op die leeftijd ook niet kunt weten, is dat dit geen vriendschap is. Het is een methodiek. Een georganiseerde techniek om je afhankelijk te maken, te isoleren van familie en vrienden en uiteindelijk te misbruiken. En als je protesteert of als je hulp zoekt bij de politie of bij sociale diensten, dan word je niet geloofd. Dan word je weggezet als een lastig meisje. Oftewel een probleemgeval. Nou, dit is niet één verhaal. Dit is het verhaal van duizenden meisjes verspreid over tientallen steden in Engeland. Nou, de steden die we kennen, we beginnen even bij de bekendste en dat is dus Rotherham. Het lijkt een beetje op Rotterdam qua uitspraak, maar het is dus Rotherham, met mijn mooie uitspraak. En in 2014 publiceerde onderzoekers Alexis J. een vernietigend rapport over wat er in deze stad in South Yorkshire was gebeurd. De conclusie, minimaal 1400 kinderen waren er tussen 1997 en 2013 seksueel misbruikt door georganiseerde bendes. Maar de J-report was geen eindpunt, het was slechts het begin van een veel groter verhaal. Na Rotherham volgden Rochdale, Telford, Oxford, Oldham, Newcastle, Bradford. Steeds hetzelfde patroon. Jonge meisjes, de meeste uit kwetsbare thuissituaties, veelal tussen de 10 en 16 jaar oud, werden dus door groepen mannen gegroomd, verkracht en in sommige gevallen rondgereden en doorgegeven als waren ze handelswaar. In Telford schatte een onderzoek dat duizenden meisjes in de loop van decennia slachtoffer waren geworden. In Rochdale werden in 2012 9 mannen veroordeeld nadat slachtoffers jarenlang geen gehoor hadden gekregen bij de politie. Nou, en dan het getal 250.000. Je hebt misschien het getal van 250.000 slachtoffers gehoord. Dat getal circuleert al jaren, maar het verdient uitleg, want de context is uiteraard cruciaal. Nou, dit getal komt niet uit een officieel overheidsonderzoek. Het is een schatting, afkomstig uit een rapport gepresenteerd in het Britse Hogehuis in 2019, dat had de slachtoffercijfers uit bekende hotspots extrapoleerd naar het Verenigd Koninkrijk. Factcheckers en onderzoeksjournalisten hebben gewezen op de methodologische zwaktes in die berekening. Je kunt niet eenvoudig cijfers uit de zwaarst getroffen steden opschalen naar het hele land. Nou, wat weten we dus wel? Barones Louise Casey, die in opdracht van de Britse regering in 2025 een nationale audit uitvoerde naar groepsgebaseerd seksueel misbruik van kinderen, concludeerde iets even verontrustends. We weten het simpelweg niet. De werkelijke omvang van het schandaal is onbekend, omdat de Britse overheid jarenlang inconsistent of helemaal niet heeft bijgehouden hoeveel slachtoffers er nou eigenlijk waren. Dat is op zichzelf al een aanklacht. Nou, en dan de doofpot. Hoe kon dit nou zo lang duren? Dit is dé kern van de aflevering van vandaag. En het is het meest verontrustende onderdeel. In stad na stad bleek namelijk hetzelfde patroon. Slachtoffers melden misbruik bij de politie en werden niet geloofd. Nou, dan sociale werkers kregen signalen en deden niets. Lokale bestuurders ontvingen rapporten en legden ze in een la. Waarom? Drie factoren spelen hierbij een rol. En ik leg ze u één voor één uit. Nou, de eerste factor is klasseblindheid. Veel slachtoffers kwamen uit arme, ontwrichte gezinnen. Ze werden door instanties dus niet gezien als kwetsbare kinderen die bescherming nodig hadden, maar als probleemjongeren die zelf verantwoordelijk waren voor hun situatie. In meerdere rapporten worden slachtoffers omschreven als prostituees, terwijl het eigenlijk om kinderen ging. Kinderen die dus per definitie dus niet kunnen instemmen met wat hen overkwam. Nou, dan de tweede factor is institutionele angst voor racisme. Dit is het meest besproken en ook het meest gevoelige punt. Een aanzienlijk deel van de daders in de bekende zaken, met name in steden als Rotterdam en Rochdale, had een Brits-Pakistaanse achtergrond. Politieagenten, sociale werkers en bestuurders verklaren achteraf dat ze bang waren om als racistisch te worden weggezet als ze onderzoek zouden doen naar mannen van een bepaalde etnische achtergrond. In de Casey Audit van 2025 staat het zwart op wit. Blindheid, onwetendheid en vooroordelen leiden tot herhaaldelijk falen. En de derde factor is corruptie. In South Yorkshire zijn na december 2024 drie voormalige politieagenten gearresteerd op verdenking van historische zedendelicten. Waaronder poging tot verkrachting en wangedrag in functie. Nou, en sommige agenten bleken niet alleen te hebben weggekeken, maar zelf deel uit te maken van het misbruiknetwerk. Nou, en dan de politieke storm van 2025. Het schandaal is dus niet nieuw, maar het is opnieuw tot leven gewekt door een combinatie van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In januari 2025 begon Elon Musk, inmiddels de rijkste man ter wereld en eigenaar van het platform X, een offensief op sociale media. Hij noemde de Britse premier Keir Starmer medeplichtig aan het massale misbruik. Zijn redenering: Starmer was tussen 2008 en 2013 hoofd van de Crown Prosecution Service, de Britse openbaar aanklager. Onder zijn leiding zouden zaken niet of te laat zijn vervolgd. Starmer wees de beschuldigingen resoluut van de hand. Hij stelde dat hij juist zaken had heropend die eerder waren gesloten. De eerste vervolging van de grooming gang had doorgezet en de richtlijnen voor vervolging had aangescherpt. En factcheckers vonden geen bewijs voor de claim dat Starmer persoonlijk medeplichtig was. Maar de politieke schade was gedaan. De ophef op X zorgde ervoor dat honderdduizenden mensen zich opnieuw bewust werden van het schandaal en de druk op de Labour-regering nam dus toe. Nou, en in juni 2025 kondigde premier Starmer aan: er komt een volledig nationale wettelijke onderzoekscommissie naar de grooming gangs. En in december 2025 werd die commissie officieel ingesteld onder leiding van Baroness Anne Longfield. Nou, en dan nog eventjes wat de audit van Casey zei. De nationale audit van Baroness Casey, gepubliceerd in juni 2025, deed 12 aanbevelingen. Nou, de belangrijkste even op een rijtje. 1. Een nieuw nationaal politie-operationeel centrum, aangestuurd door de National Crime Agency, dat alle lopende en historische zaken coördineert. Dan 2. Betere registratie van etnische achtergrond van daders, zodat nationale conclusies wel kunnen worden getrokken. Dan 3. Structurele bescherming van slachtoffers die aangifte doen, zodat ze dus niet opnieuw worden weggezet of genegeerd. En dan als laatste een openbare erkenning dat het systeem decennia lang heeft gefaald. De Britse regering heeft alle 12 aanbevelingen aanvaard. En dan zijn we aangekomen bij de term van de week. En deze week luidt de term institutioneel falen. Nou, je hoort de term vandaag de dag regelmatig vallen, maar wat betekent het nou eigenlijk precies? Nou, institutioneel falen, oftewel in het Engels institutional failure, verwijst naar een situatie waarbij een overheidsinstantie, een organisatie of een systeem structureel en over langere tijd haar kerntaak niet uitvoert. Het gaat daarbij niet om een eenmalige fout van één individu, maar om een patroon van nalatigheid dat diep in de cultuur, de procedures of de prioriteiten van een instelling is ingebakken. Nou, en bij de grooming gangs in het VK zien we een schoolvoorbeeld van institutioneel falen op meerdere niveaus tegelijkertijd. De politie faalde, sociale diensten faalden, lokale bestuurders faalden. En ze deden dat niet onafhankelijk van elkaar. De rapporten tonen aan dat instanties elkaars besluiteloosheid kenden en soms actief versterkten. Het gevaarlijke aan institutioneel falen is dat niemand zich individueel verantwoordelijk voelt. Iedereen kan zeggen, ik heb gedaan wat van mij werd verwacht, terwijl het systeem als geheel faalt. En dat maakt het ook zo moeilijk te corrigeren. Nou, nu vraag je jezelf misschien af, dit is een Brits schandaal, wat heeft dit met mij te maken? Nou, meer dan je denkt. Ten eerste laat dit verhaal zien wat er gebeurt wanneer institutionele angst, in dit geval de angst om beschuldigd te worden van racisme, de werking van het rechtssysteem lam legt. Dit is geen puur Brits fenomeen. Ook in andere Europese landen, zoals Nederland, België, Duitsland en Zweden, zijn er gevallen gedocumenteerd waarbij sociale diensten, politie of overheidsinstellingen te laat of te voorzichtig optraden uit vergelijkbare redenen. Nou, ten tweede raakt dit aan een fundamentele vraag over institutioneel vertrouwen. In een democratie gaan we ervan uit dat de staat er is om de burgers te beschermen. Als blijkt dat die bescherming jarenlang systematisch werd onthouden aan de meest kwetsbaren, oftewel jonge meisjes uit arme gezinnen, dan heeft dat gevolgen voor het vertrouwen in overheid en rechtssysteem als geheel. En een samenleving die het vertrouwen in haar instituties verliest, is kwetsbaar voor polarisatie, populisme en politieke extremen. Nou, en dan ten derde, is dit een verhaal over informatiemacht? Elon Musk had met een paar tweets op X voldoende invloed om een nationaal debat in een ander land aan te wakkeren. Of hij zijn methodes nu steunt of afkeurt, het toont hoe sociale media de klassieke media-agenda kunnen overrulen. Dat heeft consequenties voor hoe democratieën debatteren en voor hoe waar en onwaar door elkaar heen lopen. Nou, en dan ten vierde, de slachtoffers. Ik wil dit niet laten passeren zonder stil te staan bij wat er daadwerkelijk is gebeurd. Achter elk getal, of dat nu 1400 is of 250.000 of welk getal dan ook, gaan concrete mensen schuil. Mensen die als kind zijn misbruikt, die aan het systeem vroegen om geholpen te worden en die werden weggestuurd. Dat is de kern van dit verhaal. Nou, laten we even samenvatten van wat we vandaag hebben besproken. In het Verenigd Koninkrijk zijn gedurende tientallen jaren duizenden, mogelijk tienduizenden kinderen seksueel misbruikt door georganiseerde groepen mannen. De werkelijke omvang is onbekend, niet omdat het schandaal klein is, maar omdat de Britse overheid er systematisch niet goed over heeft bijgehouden. Instanties die hadden moeten ingrijpen, politie, sociale diensten, lokale bestuurders, faalden structureel. Deels door klassendiscriminatie, deels door institutionele angst en deels door corruptie. In 2025 heeft de Britse regering eindelijk stappen gezet. Een nationale audit, 12 aanbevelingen en een onafhankelijke onderzoekscommissie. Of dat genoeg is en of het leidt tot echte gerechtigheid voor de slachtoffers, moeten we afwachten. De term van vandaag was institutioneel falen, een patroon van nalatigheid dat diep in een systeem is ingebakken en waarbij niemand zich individueel verantwoordelijk voelt. Nou, en wat het voor jou betekent, dat institutioneel vertrouwen geen vanzelfsprekendheid is. Het moet worden verdiend en verdedigd. Nou, tot zover Macro Nieuws. Als je deze aflevering nou waardevol vond, deel hem dan met iemand in je omgeving. Laat een review achter in Spotify of Apple Podcast. Dat helpt namelijk mij enorm. En volg je mij ook op LinkedIn en Substack, waar ik wekelijks schrijf over dezelfde onderwerp. Ik wens jullie alvast een hele prettige werkweek en tot de volgende keer.